mooi vind. En dat is het thema inderdaad, de heerlijkheid van de Heer Jezus. Die gaat schitteren in het wonder van de bruiloft te Cana. En ik vind het zelf, ik ben er zelf met een prekenserie in de eigen gemeente bezig over de 7 tekenen van Johannes. Die in Johannes beschreven worden. Er zijn 7 tekenen die de heerlijkheid van de Heer Jezus laten zien. Sommigen zien we de betrouwbaarheid van de Heer Jezus in een bepaald teken. Of de barmhartigheid van Jezus. Of de, en vanmorgen dus de heerlijkheid van Jezus. En ik wil daarvoor even heel kort een tekst voorlezen uit Hebreeën 1 vers 3. Hebreeën 1 vers 3. Daar staat namelijk dat Jezus de afstraling is van Gods heerlijkheid. De glans van Gods glorie. Jezus zelf is dus eigenlijk als je een zon hebt met daar stralen. Jezus is ja, een afstraling van Gods heerlijkheid. Schitterend. Hij schittert in alles. Hij schittert in zijn liefde. Hij schittert in zijn genade. Hij schittert in zijn barmhartigheid. Maar vanmorgen ook in zijn ja, in datgene wat hij kan doen in uw leven. En in Hebreeën 4, daar staat ook, en dat is eigenlijk ook vooraf heel belangrijk om te weten. In Hebreeën 4 staat dat het gepredikte woord nut doet, voordeel brengt, als het met geloof gepaard gaat. En vanmorgen hoop ik dat u zo luistert, dat u met een open hart luistert, dat wat God vanmorgen tegen u te zeggen heeft, niet degene die naast u zit, of achter u, maar dat u vanmorgen zo luistert, dat het gepredikte woord geloof met geloof gepaard gaat, en dat u het ontvangt in geloof, zodat het ook een voordeel zal doen in uw leven, zodat het nut zal doen in uw leven. Nou, daarvoor heeft net ook Guus gebeden, hè, dat, ja, dat ik de woorden in de mond krijg van God. En ik hoop dat, natuurlijk, ja, dat u ook luistert met een geopend hart. Nou, misschien hebt u ook wel eens een moment gehad in uw leven dat u zei, of dat u wanhopig uitriep, ik weet niet meer hoe het verder moet. Ik heb dat regelmatig gehad, ik zal één voorbeeld noemen. Toen wij hier ongeveer 8 jaar geleden naartoe wilden verhuizen, naar Limburg. Toen kwamen we terug van vakantie, van de zomervakantie. En we zouden in oktober gaan verhuizen. En in de zomervakantie, toen hadden we net een fijne vakantie achter de rug, kwamen we terug. En toen lag er een rekening van 12.000 euro op de mat. Nou, is dat voor sommigen van jullie misschien geen enkel probleem om dat even zo te betalen. Maar voor ons was dat een heel groot bedrag. En ik stond echt helemaal met de rug tegen de muur. En wanhopig heb ik het uitgeroepen. Oh God, ik weet het niet meer. Ik weet niet hoe het verder moet. Want 12.000 euro hadden we echt niet op onze bankrekening staan. En ja, het was echt een heel groot bedrag voor ons. En ja, het was ook een vreselijke domper en een schaduw over de vakantie. Dat snap je wel. We hadden een hele fijne vakantie achter de rug. Komen we terug en in één keer word je daarmee geconfronteerd. Dus al je vakantie, pret en het feestgevoel was weer weg. En ja, we wisten niet hoe het verder moet. Nou, het is allemaal goed gekomen, tenminste voor zover ik weet. Maar we moesten wel allerlei ja, allerlei dingen regelen natuurlijk. Maar eigenlijk, ik moest dan denken aan dat voorbeeld, ook als het gaat om die gelijkenis, of uit het verhaal van Johannes 2. Want er was een feestgevoel, er was een vreugde, er was een bruiloft bezig. En in ene keer is de wijn op. Of het was een gebrek aan wijn, tekort aan wijn. En die hele bruiloft zal op een ramp uitlopen, op een drama. Nou is dat voor ons, in onze westerse cultuur misschien niet voor te stellen, maar daar zeker de gastvrijheid en dat je dan geen drinken mee kan schenken. Dat was echt een ramp, een gigantisch groot probleem. Nou, Jezus is daar ook en we zullen vandaag zien dat Jezus daar een teken doet. Johannes noemt het geen wonder, maar een teken. En dat is apart. Al die andere 7 tekenen ook, dat zijn tekenen. En ik geloof, ik heb het ook gelezen bij diverse uitleggers, dat het een betekenis heeft. En daarom ook een teken genoemd. Het is niet alleen een wonder. Natuurlijk vindt er een wonder plaats. Maar het heeft ook een betekenis. Vandaar dat het een teken genoemd wordt. En er zit dus eigenlijk een diepere laag onder. Net zoals dat je een gelijkenis van Jezus had. Waarin een bepaalde boodschap zit. Nou, zo geloof ik ook dat er in dit wonder een teken, een betekenis zit. En dat er een principe in te vinden is. Of een ja, fundament gelegd wordt. Het is Jezus' eerste teken, dat is ook opmerkelijk. En ik geloof dat daar iets in zit. En ik hoop dat u vanmorgen dat ook zult zien. En we zullen vandaag ook 4 groepen mensen, 4 mensen die in deze geschiedenis centraal staan, zullen wij gaan bekijken. En al die 4 mensen die laten ook iets zien van wat het betekent om Jezus te volgen. Het eerste is bijvoorbeeld dat stel, dat bruiloftstel, dat gaat trouwen. Nou, wat doen ze namelijk? Ik zal het even heel kort. Ze betrekken Jezus op een bruiloft. Ze nodigen Jezus uit op een bruiloft. Nou, dan ga ik uitleggen wat dat voor ons betekent. Je ziet ook Maria, de moeder van Jezus. Ze gaat met haar nood naar Jezus. Zegt, de wijn is op. Jezus, doe iets. Dat is de tweede. En de derde groep, dat zijn de dienaren. Die de water moesten vullen. Dat is een groep die hier naar voren komt. En als laatste, de discipelen. De discipelen die Jezus heerlijkheid zien. Er staat heel specifiek bij, ze geloofden Jezus, ze geloofden wat hij deed. En ze zien zijn heerlijkheid. Nou, als eerste dus dat stel. Ja, die hebben natuurlijk maandenlang voorbereid. Zoals wij dat ook doen als we een bruiloft gaan vieren, als we een bruiloft gaan houden, dan ga je maandenlang mee bezig om het de perfecte dag te maken. Om het een hele mooie, bijzondere dag te maken. Dat alle mensen het fijn naar hun zin hebben. Daarvoor hebben ze natuurlijk alles aangeschaft wat nodig was. Ze hebben alles tot in de puntjes geregeld. En uitnodigingen verstuurd, de mensen uitgenodigd. Kom alsjeblieft naar de bruiloft op die en die dag. Want het wordt groot feest, 7 dagen lang, zoals jullie weten, in het land Israël. En dan staat er in vers 1. En op de derde dag, dat is 3 dagen nadat Jezus Filippus tot discipel riep. De derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. En de moeder van Jezus was daar ook. En waarschijnlijk, dat zijn uitleggers, dat het misschien wel een zus van Jezus was. En want Maria had meer kinderen. Jezus wordt er uitgenodigd, Maria is daar. De discipelen zijn daar. Hele grote kans dat dat familie was. En Jezus was ook daar. Even goed om daar de nadruk op bij te leggen. Dat is wel heel mooi. Want we zullen zien dat Jezus het verschil maakt. Dat is het thema. Jezus maakt het verschil ook op deze bruiloft. Jezus was daar. En dat vind ik heel opmerkelijk. Jezus was geen asceet die ergens in een klooster ging zitten. De hele dag ging bidden en bezig zijn met de dingen van zijn vader. Die zich te geestelijk voelde. Hij voelde zich dus niet te geestelijk om daar op dat feestje aanwezig te zijn. Om feest te gaan vieren. En rekende maar op dat er ook in die tijd een enorme nood was om Jezus heen. Ook toen stond de wereld in brand. Ook toen waren de Romeinen daar de overheersers. Waren er terroristengroepen zoals de Zeeloten. Ook toen waren de mensen door de duivel bezeten. Ook toen waren er mensen die Jezus hand nodig hadden. Jezus aanraking nodig hadden. Ook toen was er enorm veel nood. En toch staat er, Jezus die loopt als het ware voor die nood weg. Hij gaat zitten op een feest en hij gaat daar feest vieren. Terwijl er om hem heen dus de wereld in brand staat. Je zou zeggen, Jezus, heb je dan iets beters te doen dan op een feestje te gaan zitten? Er is toch een nood? Maar Jezus was daar. Hij voelde zich dus niet overgeestelijk. Te geestelijk om daar aanwezig te zijn. Hij ging zitten op een hele normale bruiloft. Ja, een doodnormale bruiloft. Een doodnormale dag. Waarom? Omdat zijn vader het gezegd had. En er staat ook in Johannes, in de evangelie, dat hij alles deed wat zijn vader hem opdroeg. Dus hij heeft waarschijnlijk 's morgens vroeg, of die dagen daarvoor, de opdracht van zijn vader gekregen. Ga naar die bruiloft. En het is de eerste wonder wat Jezus gaat doen. Hij had daarvoor nog niks in het openbare wonderen gedaan. Dus het was een heel belangrijk moment ook voor Jezus. Want hij zal iets van die glans van Gods glorie, waar we in Hebreeën net lazen. Hij gaat vandaag iets laten zien van de glans bij God. De glans van Gods glorie. En de Vader had gezegd, jij moet er naartoe gaan. Dus daarom was hij daar. En dan staat er dus, Jezus en zijn discipelen, die hij nog een paar dagen daarvoor geroepen had, waren ook uitgenodigd voor het feest. En dat is heel mooi. Dat stel, dat bruiloftpaar, dat betrekt Jezus dus bij hun bruiloft. En daar zit, misschien hebben jullie die link wel eens gehoord, maar dat is heel goed ook voor ons om dat mee te nemen. In alles wat we doen, in alles wat we ondernemen, in alles wat we organiseren, betrekken we Jezus erbij. Nodigen we Jezus erbij uit, want Jezus maakt het verschil. En we kunnen natuurlijk een dienst organiseren. En dat is heel belangrijk dat we alles tot in de puntjes geregeld hebben. Maar als Jezus er niet is, dan weten we allemaal, dan zitten we hier voor niks vanmorgen. Maar hij maakt het verschil. En hij wil zichzelf openbaren. En daarom moeten we hem heel bewust ook uitnodigen. Maar niet alleen in voor een dienst natuurlijk, maar ook in ons eigen leven. Heel bewust betrekken bij de bezigheden die we elke dag hebben. Als je morgen visite krijgt, betrek Jezus erbij. Nodig hem erbij uit. Heer Jezus, wij bidden dat u uw heerlijkheid ook vanmorgen of vandaag zult laten zien. Hem betrekken bij je werk. En bij je zaken doen. Hem betrekken bij je gezin. Hem betrekken bij irritaties waar je tegenaan loopt. Boosheid waar je tegenaan loopt. Hem erbij uitnodigen. Dat is zo belangrijk, want Jezus maakt het verschil. Bij geldgebrek, zoals ik net zei. Bij het zoeken naar werk. Veel mensen zoeken werk. Bij je studie. Vind je het lastig? Bij je klasgenoten. Heb je bepaalde lastige klasgenoten? Heer Jezus, ik nodig u erbij uit. Ik wil u erbij betrekken, want ik kan het zelf niet. Wilt u, alstublieft, mij helpen? En van de week, toen is het voor mij eerst ook duidelijk geworden dat wij als christenen, ja, Jezus heel vaak uitnodigen als vergever. Ja, dat doen we allemaal. We hebben een bepaalde, we zijn uitge, onze tong laten gaan. We zijn uitgevallen naar onze vrouw of naar onze man. En dan vragen we Jezus, vergeef mij. Ik heb weer mijn tong laten gaan. We hebben onze tijd verspild. Of we hebben een bepaalde zonde of een bepaalde probleem. Zijn we tegen aangelopen. En dan vragen we Jezus om vergeving. En dan betrekken we Jezus bij als vergeven. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, Jezus is niet alleen vergever, maar hij is ook verlosser. En dat was de eerste belofte in het Nieuwe Testament, want hij is één. Jezus zegt, ik ben gekomen om jullie te verlossen van de zonde. Niet om alleen te vergeven. En wij als christenen zijn daar, ja, ik zeg dat het niet bij iedereen zo is, maar we moeten daar enorm voor uitkijken dat we Jezus niet alleen betrekken als vergever, dat hij het probleem oplost. Ik bedoel dat hij het de zonde vergeeft, maar dat hij het ook vooral uit jezelf wegneemt. Ik had het net over irritaties, over boosheid. We kunnen achteraf iedere keer vragen, Heer Jezus, vergeef mij. Maar betrekken we hem er ook bij als verlosser, dat hij ervan kan bevrijden. Dat is wat hij belooft. Ik wil je ervan bevrijden. Ik weet dat dat een strijd kan zijn. Maar toch, hij is in staat. Hij kan uit de dood opstaan. Hij kan de wereld scheppen met zijn woorden. Zou hij niet in staat zijn om je ook te bevrijden van allerlei, ja, verkeerde begeerten bijvoorbeeld. Of boosheid, of waar je ook tegenaan loopt. Dus Jezus betrekken als gelovigen. Als kerk, bij de vergaderingen die je hebt als broeders en zusters. Bij de bijbelstudies die je hebt, bij de gebedsbijeenkomsten. Heer Jezus, u maakt het verschil. Als u regeert, als u de Heer bent van het huis, dan alleen zullen we de heerlijkheid van Jezus zien. Goed, dan komen we bij die tweede groep. Want ik zei, dit is dat stelletje, hebben Jezus bij hun bruiloft betrokken. En omdat ze dat gedaan hebben, hebben ze, ja, een geweldige bruiloft uiteindelijk gehad. De tweede die hier naar voren komt is Maria. Maria, de moeder van Jezus. Want ergens halverwege komt dus die schaduw over dat feest. Ik weet niet of dat de mensen die daar aan het drinken waren en aan het feesten waren dat gemerkt hebben. Misschien is het allemaal wel achter de schermen gebeurd. Maar er kwam een schaduw over dat feest. Want er voltrok zich een blunder. Ze hadden het verkeerd ingecalculeerd. Namelijk, er was tekort aan wijn. Vers 3. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Ja, in een gastvrij land is dat een enorme blunder. En echt een schaduw over het feest. Jarenlang zullen ze dat nog te horen krijgen. Ja, weet je nog, op die bruiloft, er was tekort aan wijn. Dus er volstrekt zich een blunder. En het feit dat Maria hiervoor wat gaat regelen, laat waarschijnlijk wel zien dus dat het familie van Jezus was. Maar wat ik zo mooi vind, en dat is heel concreet voorbeeld van iemand die Jezus volgt. Ook zo'n mooi principe voor ons. Ze gaat met haar nood naar Jezus en wat zegt ze? De wijn is op. Punt. Jezus, de wijn is op. En dat is zo mooi. Ze gaat niet redeneren met Jezus. Ze gaat niet dat ze in een conclaaf gaat, u moet dit en dat en dat. Dat kunnen wij zo vaak doen, hè, dat wij in discussie gaan met God. Dat hij allerlei dingen moet oplossen op die en die manier. Ja, als we bijvoorbeeld zo'n financieel probleem hebben, wilt u dit of dat doen? Wilt u dit of dat wonder gaan bewerken? Nee, ze gaat alleen met haar probleem naar Jezus toe. En ze zegt, Jezus, de wijn is op. En ik kan u verzekeren dat er ook een moment, komende maanden, komende weken, komende dagen misschien zelfs, komende uren, dat er een moment komt en dat u zegt, Jezus, mijn kracht is op. Jezus, mijn motivatie is op. Jezus, mijn geloof is op. Ook dat kan. Dat je als gelovige nog heel weinig geloof over hebt. Mijn volharding is op, Jezus. Mijn liefde is op voor mijn man of vrouw. Mijn motivatie om christen te zijn. Mijn geluk, mijn kracht. Ja, wat kan er allemaal niet op zijn? En dit principe wat hier staat, dat is zo mooi. Om naar Jezus te gaan, op je knieën. En te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Mijn kracht is op. Mijn geloof is op. Mijn geloof voor de gemeente, mijn volharding om christen te zijn is op. En dan om het daar te laten bij Jezus. En om het niet vervolgens met hem te gaan redeneren of zelf weer hard aan het werk te gaan. En Maria had ook bijvoorbeeld snel nog naar allerlei wijnverkopers kunnen gaan. Ze had nog snel wat drijven kunnen persen. Nou, dat had natuurlijk nooit gelukt. Maar bij wijze van spreken had ze zich kunnen inspannen en snel wat kunnen regelen, maar ze doet het niet. Ze gaat met haar nood naar Jezus toe. En ze laat de nood bij Jezus. Ze zegt, Jezus, de wijn is op. Trouwens, een enorm geloof van haar. Want ze had Jezus nog nooit in het openbare wonder gedaan. En misschien wel nooit een wonder gedaan. En toch geloofde ze dat Jezus het verschil kon maken. Ze brengt haar nood bij Jezus. En Corrie ten Boom, die zegt het ook, dat is de kunst van het loslaten. De kunst om het ook echt bij hem te laten. Dat vinden wij heel moeilijk. Ze heeft daar een mooi gedichtje over geschreven. Ik zal het voorlezen. Ik bracht mijn zorgen bij de Heer, om ze aan hem te geven. Ik bad voor dat wat moeilijk was. Ik wilde graag blij leven. Maar toen ik daarna verder ging en alles had beleden, toen voelde ik een groot verdriet. Mijn last was nog niet verdwenen. Waarom nam u mijn zorg niet weg, Heer? Wilt u niet verhoren wat ik u vroeg in mijn gebed? En toen hoorde ik deze woorden. Ik wilde je helpen, o mijn kind. Je last mag je mij geven. En al je zorgen neem ik op mij. Op heel je weg door het leven. Maar weet één ding. Onthoud het goed. Jouw tobben zal niet baten. Je lasten kan ik slechts dragen als je ze los wil laten. En jullie kennen denk ik dat voorbeeld wel van die koffer. Dat ze dat helemaal uitpakt. Met alle zorgen. En dat ze dan vervolgens die koffer weer inpakt met alle zorgen. En weer toch weer mee verder gaan. Nou, wij moeten dus. En dat kunnen we hier leren uit deze geschiedenis van Maria. Als we Jezus willen volgen. Ons probleem. De verantwoordelijkheid bij Jezus neerleggen. En dat is toch ook met onze eigen kinderen. Hier zagen jullie net Manik lopen, die kleine jongen. Als die met allerlei zorgen en lasten gaat rondlopen die helemaal niet voor hem bestemd zijn. Met financiële problemen van het gezin bijvoorbeeld. Daar hoeft zo'n klein kind toch niet mee rond te lopen. Of met allerlei zorgen die wij als ouders kunnen hebben. Wij zeggen dan tegen hem, laat papa en mama dat maar oplossen. Maar zo is het toch ook als het naar onze hemelse vader gaat. Wij hoeven niet met die lasten. En zoals in het buitenland zie je wel eens zo'n iemand lopen met gigantische last op zijn rug. Dan zie je alleen nog maar twee benen lopen. En zo wil God niet dat we door het leven gaan. Hij wil dat we die lasten bij hem neerleggen en dan bij hem laten. En dan kunnen wij de verantwoordelijkheid van allerlei problemen bij hem neerleggen. Dat klinkt heel goedkoop misschien en zo van, nou, dan kunnen we alles bij God neerleggen. Maar dat is natuurlijk door een strijd heen dat we dat bij hem neerleggen. En dat we zeggen, u alleen kan het verschil maken. Ik weet niet voor welk probleem waar u op dit moment mee te toffen hebt. Maar ik hoop dat u dit als een principe meeneemt. En dat u dat zegt, ja, ik leg het bij hem neer. Dat is totale overgave. Full surrender. Dat is zo belangrijk, dat zeg ik bijna in elke preek. Omdat ik dat in mijn eigen leven zo ervaar, dat bevrijding is. Full surrender. Volledige overgave. En Jezus zei tegen haar, vers 4. Dat is heel apart, hè. Jezus krijgt dus te horen, de wijn is op. En Jezus zei tegen haar, vers 4. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. De glans van Gods heerlijkheid wilde die laten zien, maar het was nog niet het moment. Het was nog niet het moment. Maria wordt nog eerst getest of ze het ook echt los kan laten. Hij wijst haar als het ware soort af. Vrouw. Hij zegt niet mama of moeder. Hij zegt vrouw. Hij schept een bepaalde afstand. Wat heb ik met u te doen? Ik luister naar mijn hemelse vader. Het uur is nog niet gekomen. Het moment is nog niet gekomen. Ik wacht op zijn ja. Op het van mijn hemelse vader. Is dat ook niet onze ervaring? Wij bidden om een bepaald probleem. Niet misschien voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat je bidt om de bekering van iemand. En het is alsof ware dat God zegt, nog niet gekomen. Het uur is nog niet gekomen. En weer breng je het bij hem. In geloof, in volharding. En weer. Het uur is nog niet gekomen. En je bidt met zoveel passie. Met zoveel aandrang. En je hebt het gevoel dat God het moet verhoren. En dan weer is het alsof dat God zegt, maar het uur is nog niet gekomen. Dat is de negatieve kant. En dat het nog niet gekomen. Gods horloge loopt anders dan ons horloge. Maar er is ook een positieve kant aan. Want dat nog niet betekent het komt wel. Dat had Maria ook misschien zo kunnen beluisteren. Ja, nog niet gekomen het uur, maar het komt dus wel. We weten niet hoe lang, we moeten wachten, maar het komt wel. En daarom als u bidt om de genezing voor iemand, of de bekering van iemand, blijf volhouden, want nog niet betekent het komt wel. Als het Gods wil is, zeggen we er natuurlijk bij, dat weet ik ook. Maar toch blijf volharden, want het is zeker mogelijk dat het uur van God wel komt. En dan staat er in vers 5, zijn moeder zei tegen de dienaars, ondertussen was Maria wel naar de dienaars gelopen. Wat hij ook straks tegen u zegt, dus er zat blijkbaar toch weer dat geloof in, wat hij straks ook tegen u zegt, doe het in ieder geval. Sta klaar, sta beschikbaar. Zorg dat je gelijk aan de slag kunt als hij naar je toe komt. Dus het is zo wonderlijk dat die vrouw, nogmaals, hij had nog nooit een wonder gedaan, dat die vrouw al wist. Hij kan het verschil maken. Hij gaat het ook doen straks. Wat hij u ook zegt, doe het. Dat is een prachtig advies, ook weer voor ons. Als God iets tegen u aan u vraagt, ook al is het misschien een onmogelijke opdracht, wat hij ook tegen u zegt, als hij dat openbaar door zijn woord, door middel van stille tijd, wat hij ook tegen u zegt, al moet je bij wijze van spreken door een Gethsemane heen, door een moeilijke tijd, dat je bijvoorbeeld vergeving moet gaan vragen aan iemand, wat hij ook tegen u zegt, doe het. Want als je hem gehoorzaam bent, dan zul je wonderen meemaken. Dus ook straks zullen we dat zien. Als je gehoorzaam bent aan het woord van de Heer Jezus, dan zal je wonderen meemaken. Dat is een vrouw, misschien kennen sommigen, een zendeling uit Geleen, Anna, misschien dat u ze kent, die is inmiddels overleden. Oude vrouw, ik was daar een keer om te spreken in Geleen. En ik vergeet nooit meer, dit zei ze tegen mij. Peter, als je gehoorzaam bent, dan zul je wonderen meemaken. En dat ben ik nooit meer vergeten. Als je gehoorzaam bent aan het woord van de Heer, dan zul je wonderen beleven. Dat kon zij uit ervaring zeggen. En dat zul je ook hier zien. Alles wat hij tegen u zegt, doe het. Wat hij ook zegt, wat hij ook vraagt, doe het. Als je dus een innerlijke overtuiging hebt ergens voor, en het is misschien een moeilijk iets, wat hij ook tegen u zegt, doe het. En dan staat er vers 6. En er waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden. En ze gingen voordat ze gingen eten eerst hun handen wassen. Misschien ook met de binnenkomst, de voeten wassen. In ieder geval, daar waren die kruiken voor bestemd. Het was dus afwaswater. Toch? Als je je handen erin wast, ze waren nog leeg, waren lege kruiken. Maar, Jezus zegt, vul ze. Maak ze vol. Het zijn bestemd voor reiniging. Maar vul die vieze afwas kruiken met water. En vul ze tot aan de rand. He, dus een overvloed. En dan komen we bij de derde groep. He, de eerste groep het stel, het bruiloftspaar. De tweede groep Maria. De derde groep zijn de dienaren. En zij laten ook weer iets zien van wat het betekent om Jezus te volgen. Want wat doen ze namelijk? Ze brengen het water bij Jezus. Ze vullen de kruiken. De watervaten. En dan is het zo apart dat Jezus daar dus wat mee gaat doen. En Jezus had ook bij wijze van spreken met zijn scheppend woord die watervaten zelf kunnen vullen, toch? Hij had kunnen zeggen, laat de watervaten vol zijn met water. Maar hij geeft de opdracht aan de dienaren, ga water halen, vul de kruiken, en dan zal ik daar wijn van maken. Tenminste, dat zegt hij er niet bij, maar dat was wel de opdracht. Dus het was niet moeilijk voor hem om te zeggen, laat de water in die kruiken zijn. Nee, En er zit weer een heel belangrijk principe in. Hij zegt als het ware, jullie doen het eenvoudige, met water vullen, en ik doe het onmogelijke. En dat is een heel, heel belangrijk principe. Jezus wil graag met ons samenwerken. Wij kunnen het eenvoudige doen, hij doet dat wat wij niet kunnen. Hij maakt het verschil. Hij maakt het verschil als je bijvoorbeeld aan het getuigen bent, aan het evangeliseren bent. Je hebt het voor je gevoel, ben jij aan het spreken en het landt niet bij die persoon. Jij brengt water als het ware. Maar intussen moeten wij bidden. Intussen zijn wij aan het bidden. O Jezus, maak mijn eenvoudige woorden, maak van dat water, maak dat wijn. Want ergens tussen jou en tussen die persoon is hij in staat om van water wijn te maken. Dus dit is wat wij doen. Wij evangeliseren of wij brengen een foldertje bij iemand. Wij hebben voor ons gevoel kromme woorden. Misschien dat wij ons getuigenis helemaal niet klopt. Maar ondertussen, terwijl wij dat aan het doen zijn, maakt hij er wijn van. Nou, ik ruik van afstand al het grote verschil. Wij, nogmaals, wij kunnen, ik zal straks nog iets meer over zeggen, maar over het verschil tussen die twee. Wij zijn bezig om te getuigen en dat lukt niet voor ons gevoel, maar Gods geest, Jezus maakt het verschil. Hij is in staat om dat te veranderen. Ergens tussen jou en die persoon gaat hij er wijn van maken. Tenminste, als wij dat in geloof doen. Als we die heerlijkheid van Jezus graag willen laten zien aan de mensen. Dan is hij daartoe in staat. Maar dat ervaar ik ook met het preken. En ook broeders die hier van jullie, die ook spreken. In deze gemeente. Wij zijn zwakke broeders. Zwakke mensen. Mijn woorden, ik heb zo vaak het gevoel aan het eind. Ja, ik heb zoveel tekort geschoten. Maar ik doe het toch in geloof. Dat wij spreken. En ja, nogmaals, wij kleurloos. Hier zit geen kleur aan, zit geen geur aan. En in het geval van Jezus was het zelfs bestemd voor afwaswater. Nou, dat is toch vaak wat wij voortbrengen voor ons gevoel. Maar we doen het in geloof. Dat Jezus het verschil maakt en dat hij er kleur aan brengt. Dat hij er geur aan brengt. Dat hij er een heerlijke, zoete smaak aan geeft. Nogmaals, in geloof spreken wij de woorden uit. Ook als je predikt of als je bezig bent met getuigen, met het gebed. O God, maak er smaakvolle, heerlijke wijn voor. En dat is ook misschien een goed gebed om voortaan, voordat je, als jullie daar met de spreker, apart bidden. O God, maak van het water wijn. Maak van mijn kleurloze, geurloze woorden. U bent in staat om er een heerlijke preek van te maken. Om er een heerlijke smaak aan te geven. En dat is wel een prachtig gebed, ook voor de dienst. Maar dat geldt ook voor onze gaven, die wij inzetten voor de gemeente, de gaven van de geest. Nogmaals, wij zijn zwak en wij maken veel fouten, maar we geven onze gaven aan de Heer. En Hij kan er wijn van maken, dat je tot een zegen bent voor een andere broeder of zuster, of in de straat voor iemand. Hij geeft de smaak aan. Geldt ook voor een huwelijk, misschien geldt het nu wel op dit moment voor het huwelijk, dat je zegt, ja, de passie is eruit. Het is weggeëbd. Het is water geworden. Kleurloos. Ja, dat is er nog wel, gelukkig. En we zijn nog bij elkaar. Maar het is eerlijk gezegd, ja, zonder smaak. Zonder geur. Maar hij is in staat. Jezus, als ze hem erbij betrekken. Om die passie er weer bij te geven. En dat je niet meer langs elkaar heen leeft. Dat je allemaal erg druk hebt. Maar dat je weer echt de passie en liefde voor elkaar krijgt. Ook hiervoor geldt weer. Jezus maakt het verschil. Jezus kan de smaak er weer aan geven. Dat geldt ook voor het gemeenteleven. Het kan ook waterig geworden zijn. Laten we eerlijk zijn. Dat geldt ook voor onze eigen, voor mijn eigen gemeente. Dat geldt ook voor mijn eigen huwelijk, wat ik zojuist zei. Ja, toch moet je soms tot die conclusie komen. En dan schrik je. Ja, het is eigenlijk dat we langs elkaar heen leven. De gemeente zit geen passie meer in. Het is waterig geworden. Maar, gelukkig, Jezus maakt het verschil. Als we hem er weer bij betrekken. En als we doen wat Jezus zegt. Hè, wat hier die dienaren moeten doen. Is ze moeten het water zelf vullen. Zij krijgen die opdracht. Als ze dat niet hadden gedaan. Had het wonder misschien helemaal niet plaatsgevonden. Zij moesten hun opdracht doen. Jezus doet het onmogelijke. Zij doen het eenvoudiger. En hij maakt het verschil. Hij doet het moeilijker. Lieve mensen, dit is wat Jezus wil doen. En daarom zeg ik, dit teken is niet een teken en wonder op zichzelf, maar dit is een betekenis. Dit heeft een betekenis, dit wonder wil ons iets zeggen vanmorgen. Vanmorgen heeft God iets te zeggen tegen u. Hij is in staat om van geurloos, kleurloos leven, heerlijke, zoete geur te geven. Smaak eraan te geven. Dat je zegt van, ik, en wat we net ook zongen in het lied, hij is de vreugde van mijn hart. En ik hoop dat u dat meeneemt. Ik weet niet voor welke situatie dat u vanmorgen nodig heeft. Maar denk erom. Hij is in staat om een overvloed te geven. Niet een klein beetje vreugde. Maar een overvloed. Want weet je hoeveel liter dat het totaal was? Wie wil een schatting maken? Hoeveel liter dat ze totaal gemaakt hebben? Of Jezus ervan gemaakt heeft. Er stonden 6 kruiken, geloof ik. Met elk. Ja, er stond er een moeilijk woord, hè, metreten. Nou, ik zal het zeggen. 500-600 liter. 500-600 flessen wijn. Jezus maakt niet zomaar even iets, maar een overvloed aan vreugde. Een overvloed aan kwaliteit. Want die wijn was van uitstekende kwaliteit. En ze zeggen daarna ook, het is nog nooit zulke goede wijn opgediend. Wat Jezus ons te bieden heeft als christenen, als gemeente, voor je huwelijk, voor je geloofsleven, is niet een drapje, is niet een waterig iets, maar het is een heerlijke, zoete wijn. Met uitstekende kwaliteit. Nou goed, dan komen we bij die laatste groep. Dat zijn de discipelen. De discipelen, staat er in vers 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Dat is dus de laatste groep. Het eindigt met hele opmerkelijke woorden. Want er staat namelijk, dat was een druk bezochte bruiloft. Hè? Er waren veel mensen. Als je 500 liter maakt, is het niet voor een klein groepje. Was druk bezocht. Heel veel mensen. Het bruidspaar was erbij betrokken. De ceremoniemeester, de gasten, Maria. Maar alleen van de discipelen staat er. En zij geloofden in hem. Denk ook Maria natuurlijk. Die heeft dat ook meegekregen aan de ceremoniemeester. Maar het opmerkelijk is dat er alleen van de discipelen staat en zij geloofden in hem. We hebben net gelezen Hebreeën 4, heb ik een tekst voorgelezen. Het gepredikte woord doet alleen kracht in je leven. Dus dat wat ik vanmorgen doorgeef, alleen als het met geloof gepaard gaat. En de discipelen die hebben de heerlijkheid van Jezus gezien op dat moment, omdat ze met geloof daarnaar keken. Voor de anderen was het meer, ja, tjoh, dat is apart, bijzonder misschien. Maar ze hebben het misschien amper meegekregen. Dat kan dus zo zijn, hè, dat het langs je heen gaat. Dat die heerlijkheid van Jezus niet zichtbaar wordt in je leven. Jezus heeft enorm veel wonderen, ook daarna nog gedaan. Maar heel vaak zie je dat de mensen er helemaal niet warm of koud van werden. Dat ze er niet, ja, ze vonden het wel sensationeel. Maar het was niet dat het met geloof gepaard ging. Dat ze zeiden, hij is de Messias. Nou, even iets over dat openbaren, want het staat hier, hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Ik denk dat jullie wel weten dat dat in het Grieks betekent onthuld, tevoorschijn gehaald. Dus als ik hier bijvoorbeeld, dat brood waar die doek overheen ligt, of datgene wat we straks gaan eten, dat is nog niet geopenbaard. Het is nog onverhuld. Maar op het moment dat straks een broeder dat kleed eraan valt, dan wordt het geopenbaard. Dan wordt het onthuld, wordt het tevoorschijn gehaald. En dat is wat hier staat. Hij heeft zijn heerlijkheid zichtbaar gemaakt. Hij heeft de glans van Gods glorie zichtbaar gemaakt. Hij heeft de glans van Gods glorie laten zien. En zag iedereen dat? Nee, alleen degene die in geloof keken. En dat is zo belangrijk voor ons. We zullen alleen dat ervaren, dat wonder in ons leven, dat water wijn wordt, als we met geloof kijken naar Jezus. Ja, als het ware dat gordijn wordt weggeschoven. En dat we de heerlijkheid van Jezus vanmorgen zien. De glans van Gods glorie. Dit is wat Jezus wil doen vanmorgen. Hij wil van mijn kleurloze, geurloze leven een leven van overvloed geven. Hij wil van mijn gemeente wil die een geur aangeven, smaak eraan geven. Als we dat in geloof gaan vragen. En dan zal dat... Ja, dat afwaswater waar de miljoenen van deze wereld tevreden mee zijn. He, die willen dit. Dat geurloze, kleurloze leven. Er zijn miljarden misschien wel tevreden mee. Maar wij, voor ons is dat geopenbaard. Jezus' heerlijkheid. En wij zien hem. met eer en heerlijkheid gekroond. Het gordijn is weggeschoven. En hij wil steeds meer zichzelf openbaren in ons leven. Dat is toch uw gebed ook. Dat je zegt, ja, laat mij meer van uw heerlijkheid zien. Laat mij meer zien van uw prachtige schoonheid. Lieve mensen, dat is wat ik vanmorgen door wilde geven. Dat de heerlijkheid van Jezus zichtbaar kan worden in ons leven. In onze gemeente, in ons huwelijk, in ons geloofsleven. En ja, ik heb veel verwachting van deze levende God. Als we zien, dit is het eerste teken. Hij heeft een basis gelegd met dat teken. Voor alle tekenen daarna. Voor alle wonderen daarna. Dit is wat hij wil doen. In het leven van een mens. Misschien hebben we wel iemand op het oog. Waar wij veel gebed voor hebben. En wij zeggen, het is een geurloos, kleurloos leven wat die persoon lijkt. Maar vanmorgen hoop ik dat je verwachting hebt gekregen. Dat je zegt van ja, als we erom bidden, dan zal hij dat geven. En ik weet niet voor wie ik deze boodschap moet brengen vanmorgen. Dat weet God alleen. Wie dit nodig had. Maar ik wil een mooi voorbeeld afsluiten. Ik heb op mijn Facebook gevraagd of het klopt met de werkelijkheid. Maar daar heb ik nog geen echt bevredigend antwoord op gekregen. Het gaat namelijk over een mierenkolonie. En het verhaal gaat, tenminste heb ik ook ergens gelezen, dat als een mierenkolonie uit de winterslaap ontwaakt, wakker wordt, dat het begint bij één mier. Eén mier, ergens diep onder de grond, die kruipt naar boven en die gaat in de zon zichzelf verwarmen. En op het moment dat hij warm is geworden, kruipt hij weer naar beneden en dan gaat hij de tweede mier opzoeken en dan maakt hij die mier warm. En dan gaan ze met z'n tweeën naar boven. En dan maken ze die twee en dan uiteindelijk gaat het zo door. Dus het begint bij één persoon, bij één mier die zichzelf warm maakt. En door zijn warmte wordt de andere mier warm. En samen gaan ze de zon tegemoet. Nou, de zon is natuurlijk in ons voorbeeld Jezus. Vanmorgen is het misschien maar één persoon die zegt van deze preek die was voor mij. Ik had het nodig. En dan hoop ik dat u die ene mier, dat u een ander warm gaat maken. En dat je zegt, ja, ik wil zo graag dat onze kolonie ontwaakt. En dat ons gezin, of onze familie, of onze kerk, onze gemeente, maak elkaar warm. Waarmee? Met het licht van Jezus. Met de heerlijkheid van Jezus. Hij maakt het verschil. Wij niet. Wij zijn inderdaad een soort mieren. En wij zijn zwakke mensen. Wij kunnen het verschil niet maken. Wij produceren water. Hij maakt er wijn van. Lieve mensen, dat wens ik jullie van harte toe. Dat je elkaar zo op gaat warmen. En als u al in vuur en vlam staat, dan is het helemaal niet nodig. Dan kunt u gelijk beginnen. Maar ga zo onder de zon van gerechtigheid zitten. En laat je verwarmen. Zullen we daarvoor bidden? Hemelse Vader, heerlijke God, wij danken u dat u uw Zoon hebt gestuurd. Dat u hier op aarde heeft laten zien wat er in uw hart is, Vader. Want alles wat u deed, deed hij in opdracht van u. En als we Jezus zien, dan zien we de Vader. En dit is wat u voor ogen hebt met de mensheid. Om van waterige levens, heerlijke, zoete levens te maken. Waar geur aan zit, waar smaak aan zit. En wat verschil kan maken. O God, wij belijden het u, eerlijk. Allemaal zoals we hier zitten. Wij zijn zwak. Wij zijn als die dienaren. Wij kunnen alleen maar in opdracht van u het water klaarzetten. Maar u maakt het verschil. Dat bidden we ook voor ons getuigenis. Voor ons preken hier in de gemeente. Voor ons huwelijk. Voor ons christen zijn. O God, maak van ons leven een leven van overvloed. Waar uw Heilige Geest in overvloedige mate aanwezig is. O God, wij bidden dat het ook vanuit deze gemeente over zal lopen naar de omgeving hier. Heer, er is hier ook een grote nood. Ook in Valkenburg. Er zijn hier duizenden mensen die nooit de heerlijkheid van Jezus gezien hebben. Die eraan voorbij leven, die er langs lopen. Terwijl hier elke zondag de deur openstaat. O God, wij bidden dat u ze zult aanraken. Dat u ze hongerig zult maken en dorstig naar uw gerechtigheid. Heer, we bidden voor deze kleine gemeente hier. Heer, we bidden dat u hier groot werk zult doen. Dat u een zegen laat verspreiden. Voor de vakantiegasten, maar ook voor de mensen hier in dit dorp. Heer, we bidden ook voor de mensen die in de afgelopen jaren zijn afgehaakt. Waar het geloof opgeraakt is. We kennen allemaal dat soort mensen. Waar de kracht op is, de motivatie op is, de zin op is. En die niet meer naar de kerk willen gaan. O God, wilt u ons gebruiken om ze weer terug te brengen bij uw kudde. als we weer in contact komen. U kunt op wonderlijke manier.